U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht, waar we natuurlijk vooruit gaan blikken naar Pasen, maar toch ook eerst nog even wat gaan omkijken, want we hebben natuurlijk een paar dagen geleden dat prachtige hoogfeest gevierd van de heilige Jozef. En ik wil vandaag eigenlijk over hem gaan spreken en dan heel bijzonder over hoe hij ons kan helpen ons goed voor te bereiden op Pasen. De traditie die leert ons dat Sint Jozef niet meer leefde toen Jezus werd gekruisigd, zelfs niet toen hij aan zijn publieke leven begon. Dat staat overigens nergens in het evangelie, maar dat is wel wat de overlevering ons brengt. En toch weet hij veel over het lijden van Jezus. Het is niet zo dat het feit dat hij niet bij de kruisdood was, dat hij niet weet dat zijn zoon Jezus natuurlijk veel heeft moeten lijden. En dat lijden dat begon natuurlijk al voordat Jezus zijn publieke leven binnenging. Ik zeg zijn zoon Jezus, het was natuurlijk niet zijn biologische zoon, maar Sint Jozef heeft wel echt als een echte vader voor Jezus gezorgd. En daarin zien we ook meteen de grootheid van de missie die aan hem werd toevertrouwd. Zorgen als een vader voor Jezus, voor de kwetsbare Jezus als die nog een kleine baby is. En die kwetsbare Jezus die zien we in onze tijd terug, natuurlijk met name in de Eucharistie. Hè, waar Jezus ook aan ons verschijnt, totaal kwetsbaar, totaal afhankelijk van onze liefde om het zo te noemen. Want wij kunnen de heilige hostie met heel veel eerbied en heel veel liefde benaderen, maar ook met heel veel onverschilligheid en zelfs met heiligschennis. Ja, dus die kwetsbaarheid die Christus toont in de Eucharistie, die was ook aanwezig in zijn aardse leven toen hij net was geboren. En zelfs al voor zijn geboorte natuurlijk. En Jozef is daarom terecht de beschermheer van het levende brood, Jezus Christus. Die krachtige man die Jezus en Maria beschermde toen Herodes het op zijn leven had gemunt. Nou, ik wil vandaag wat gaan praten over Sint Jozef als de man die ons de verborgen kant van het geloof kan laten zien. Maar voordat we daarover gaan spreken, eerst zoals gebruikelijk gebed, en ik wil vandaag het gebed bidden, het bekende gebed tot de heilige Jozef. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Tot u, heilige Jozef, nemen we onze toevlucht en onze nood. En na de hulp van uw allerheiligste bruid te hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af. Wij bidden u ootmoedig. Zie goedgunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door zijn bloed heeft verworven. En help ons in onze noden door uw machtige bijstand. Dat vragen we omwille van de liefde die u heeft verbonden met de onbevlekte maagd en moeder van God. En omwille van de vaderlijke tederheid waarmee gij het kind Jezus hebt omhelst. Zorgzame bewaarder van het heilige huisgezin. Bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus. Liefderijke Vader. Verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Machtige beschermer, sta ons vanuit de hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En zoals gij weleer het kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de heilige kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking. Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij naar uw voorbeeld en gesteund door uw hulp, heilig leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in de hemel verkrijgen. Amen. Vrienden, vandaag wat meer over de heilige Jozef en over de verborgen kant van ons geloof. We weten, op het moment dat wij serieus werk willen maken van ons geloof, dan is een oppervlakkige lezing van het evangelie natuurlijk niet voldoende. Als we lang genoeg naar de kerk gaan, een heel leven lang, dan kan het gevaar bestaan dat op een gegeven moment, als het ware, ons geloof sleets wordt. We herhalen elke keer, elk jaar dezelfde feesten En op een gegeven moment dan zien we de feesten naderen en dan kan het zijn dat we denken, ja, dat feest kennen we al. Hè? Met Pasen kan dat gevaar ook bestaan. We weten dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden. We weten dat hij de derde dag opstaat uit de dood. Dus het kan zijn dat we er als het ware te vluchtig overheen kijken en daardoor niet meer de diepte pakken van het grote mysterie dat wij gaan vieren. En hoe kunnen we zorgen dat die diepte als het ware weer opnieuw helemaal wordt uitgediept? Nou, dat doen we door naar de verborgen kant van ons geloof te kijken. Een heel eenvoudig voorbeeld is de wereld waar de engelen wonen. We weten er is een natuur en een bovennatuur. En we weten ook dat God een werkelijkheid heeft geschapen die bestaat uit een zichtbare kant en uit een onzichtbare kant. En die zichtbare kant, die kennen we allemaal natuurlijk, maar op het moment dat we alleen maar de nadruk leggen op die zichtbare kant, dan kan het bestaan, het gevaar bestaan, dat we een heel groot deel van Gods schepping en van zijn plan niet meer gaan zien. En God werkt ook bewust zo. God wil als het ware zijn gelovigen op een hele subtiele manier steeds dieper binnenvoeren in een groot mysterie. En hij doet dat niet heel plomp verloren, hij doet dat niet op een hele platte, lompe manier, om het zo te zeggen, door te zeggen, nou kijk, baf, hier is het reddingsplan. Nee, hij doet het op een hele subtiele manier, omdat hij ons als het ware wil binnenlokken in zijn mysterie. En dat bedoel ik natuurlijk op een goede manier. God wil dat wij zelf, als het ware, in die thuiskomst in zijn plannen, dat we in dat proces van thuiskomen steeds attenter worden voor zijn fluisteringen. Hij wil dus als het ware dat wij een soort zintuig ontwikkelen dat op een steeds hogere en hemelse manier zijn plannen leert verstaan. Je kunt het vergelijken met iemand, een jongere die heel vaak naar festivals gaat en die helemaal doof wordt gemaakt door knallende muziek de hele dag door. Op het moment dat zo iemand in een kerk komt in de stilte, zal alleen maar die muziek van die festivals doorgonzen in zijn oren en zal hij niks verstaan van de stem van God. Dus God die wil als het ware dat wij in de stilte leren ook de verborgen kant van zijn plannen te zien. Dat we als het ware steeds meer op het puntje van onze stoel gaan zitten om te begrijpen wat hij ons wil zeggen. En in dat hele proces is de heilige Jozef een sleutelfiguur. De heilige Jozef is namelijk een heilige die we heel makkelijk over het hoofd kunnen zien. Waarvan we heel makkelijk kunnen zeggen, ja, die heilige die kennen we, die zegt niks in het evangelie en hij zorgde voor Jezus en Maria. Nou, en dat is het dan. En natuurlijk is dat waar. Hè? Jozef zei inderdaad niks in het evangelie. En inderdaad heeft hij gezorgd voor Jezus en Maria. Maar achter zijn persoon gaat een hele wereld schuil die we toch wel echt een beetje kunnen ontsluieren. Voor een deel zal het altijd een mysterie blijven. Maar voor een deel kunnen we ook echt wel hele zinnige zaken zeggen over de heilige Jozef. Gebaseerd op die paar korte momenten dat we hem ontmoeten in het evangelie. Wat weten we van Jozef? We weten natuurlijk dat hij verloofd was met Maria en dat hij op het moment dat Maria zwanger wordt natuurlijk twijfelt, moet ik wel bij Maria blijven? En die twijfel, wij gaan er altijd vanuit dat hij Maria zou hebben beschuldigd, hè? Dat hij in gedachten zou hebben, dat de gedachte bij hem zou zijn opgekomen dat Maria niet zuiver zou zijn geweest. Maar dat zegt meer over ons dan over Sint Jozef. Want wie vertelt ons dat hij inderdaad zo heeft gedacht en zo heeft willen handelen? Dat staat nergens in het evangelie. Het enige wat er staat is dat hij schrik had om Maria nog tot zijn vrouw te nemen. En we horen dan dat in een droom een engel aan Sint Jozef verschijnt die angst wil wegnemen. Die zegt, vrees niet, Sint Jozef, om Maria toch tot uw vrouw te nemen. En als we weten dat Sint Jozef stamde uit het geslacht van de koningen van Israël, dus dat het koninklijke bloed door zijn aderen stroomde. En als we ook weten dat God op een hele bijzondere manier Maria heeft voorbereid om uiteindelijk moeder van de verlosser te worden. Op zelfs zo'n bijzondere manier dat Maria gevrijwaard is van de zonde, dat zij nooit zonde heeft gekend. Als God die moeite heeft genomen om de moeder van God op aarde zo voor te bereiden, zou die dan niet ook de moeite hebben genomen om zijn vader op aarde op een soortgelijke manier voor te bereiden? We zeggen natuurlijk van de heilige Jozef niet dat hij zonder zonde was, maar we kunnen wel zeggen dat hij een zeer groot heilige was en dat hij op een heel bijzondere manier ook voorbereid was op de taak om vader van Jezus te worden, in ieder geval in de aardse zin van het woord, door als een echte vader voor Jezus te zorgen. en om natuurlijk bruidegom van de heilige maagd Maria te worden. Als we op deze manier naar Jozef kijken, dus niet door hem te zien als een soort naïveling die ineens in een mysterie wordt betrokken wat zijn pet ver te boven gaat, maar als we dus naar hem leren kijken als een man door wiens aderen het bloed van de koningen van Israël stroomt, die op een hele bijzondere manier was voorbereid op deze o zo verheven taak, dan is de angst van Sint Jozef waarschijnlijk niet geweest dat zijn vrouw ontrouw zou zijn geweest, of zijn aanstaande vrouw, maar dan was het vooral zijn terughoudendheid om deze verheven missie te aanvaarden. En vergelijkbaar met Mozes die erop uit wordt gestuurd door de Heer om het volk uit de slavernij te gaan verlossen en eerst tegensputtert en uiteindelijk van God de woorden hoort, ga nu maar, ik zal je bijstaan. Op een soortgelijke manier heeft Sint Jozef waarschijnlijk een soort terughoudendheid gevoeld om deze verheven taak op zich te nemen. En dan verschijnt dus die engel in een droom. En we weten, dat gebeurde al in de tijd van de kerkvaders, de begintijd van onze kerk, we weten dat er een duidelijk verband is tussen de Nieuwtestamentische Jozef en de Oudtestamentische Jozef. Allebei dromers, we horen dat in het Nieuwe Testament tot 4 keer toe een engel verschijnt in een droom aan Jozef om hem aanwijzingen te geven. De eerste keer dat hij verschijnt is om te zeggen dat hij toch wel degelijk Maria tot zijn vrouw moet nemen. En daarin wordt ook al uit de doeken gedaan dat de zoon die geboren zal worden, dat hij de zoon van de Allerhoogste zal worden genoemd, dat dat de verlosser zal zijn en dat Jozef hem de naam Jezus moet geven, God redt. Dus het is niet zo dat Jozef daar pas later wordt thuisgebracht in die wijsheid, in die waarheid. Nee, dat weet hij al. Voor de geboorte van Jezus, dit is de zoon van God. En ik mag als een vader voor hem gaan zorgen. Dat is de eerste droom. Dus hij wordt aan het werk gezet. Hij wordt actief aangespoord om Maria toch tot vrouw te nemen. De tweede droom is natuurlijk de droom waarin hij wordt aangespoord om Jezus en Maria mee te nemen en nog midden in de nacht te vluchten naar Egypte, omdat Herodes het op Jezus gemunt heeft. En ook daar is het weer de man van de actie. En zelfs zozeer dat hij midden in de nacht alles bij elkaar raapt om te vertrekken. Een hele dappere daad, zou je kunnen zeggen. Zonder enige vorm van tegenstribbelen stapt hij op, pakt hij zijn spullen en vertrekt hij midden in de nacht. En vervolgens een derde droom, waarin hij uiteindelijk te horen krijgt dat Herodes is gestorven en hij weer terug kan komen naar Israël. En dan de vierde droom, nog een aanwijzing dat het niet veilig is in de streek rond Jeruzalem, in Juda, maar dat hij moet uitwijken naar het noorden om zich te vestigen in Nazareth. En we weten dat de Oudtestamentische Jozef, een van de 12 zoons van Jacob, van Israël, dat hij ook een dromer was. En daarom wordt hij zelfs verafschuwd door zijn broers. Zijn broers hadden al een hekel aan hem, omdat hij natuurlijk het lievelingetje was van zijn vader, van Jacob. Maar dat was niet de enige reden, het was ook omdat hij namelijk meerdere dromen had waarin duidelijk bleek dat zijn broers uiteindelijk hun hoofden voor hem zouden moeten buigen. Nou, dit was de broers een aanstoot en u kent het verhaal natuurlijk. Jozef wordt verkocht en wordt uiteindelijk gevoerd naar Egypte. En door zijn kundigheid om dromen uit te kunnen leggen, groeit hij uiteindelijk in aanzien bij de farao. Zelfs zozeer dat de farao hem de macht geeft over zijn hele rijk. En we zien dat natuurlijk ook altijd terugkomen in de litanie van Sint Jozef. Op het moment dat wij de litanie bidden, dan hebben we aan het einde van de litanie, dan zeggen we, God heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis en tot beheerder van al zijn bezittingen. Nou, dat zijn de woorden die uiteindelijk betrekking hebben natuurlijk op de Oudtestamentische Jozef. De farao die de Oudtestamentische Jozef heeft aangesteld tot heer over zijn huis en tot beheerder van al zijn bezittingen. En wat zijn de bezittingen? Nou ja, we kennen natuurlijk dat overbekende verhaal van de 7 vette jaren en de 7 magere jaren. De farao die heeft een droom gehad waarin deze jaren worden aangekondigd en Jozef is de enige die die dromen kan uitleggen. En hij kondigt inderdaad aan, er komen eerst 7 vette jaren waarin we moeten gaan verzamelen, waarin we de graanschuren tot de nok moeten gaan vullen. En uiteindelijk zal er hongersnood komen. En in die 7 magere jaren is Jozef dan de beheerder van die graanschuren. En het is een prachtig beeld te bedenken dat eigenlijk hetzelfde gebeurt in het Nieuwe Testament. We weten namelijk dat Jezus Christus zichzelf het levende brood zal noemen. En we weten dat Jozef met dit levende brood onder zijn hoede naar Egypte vlucht. Dus eigenlijk is het een herhaling van datgene wat er in het Oude Testament in Genesis ook al gebeurde. Jozef die wegvlucht naar Egypte om daar te schuilen en die uiteindelijk daar het beheer krijgt over het levende brood, Jezus Christus zelf. En wanneer wordt dit brood uitgereikt? Dat lezen we in Genesis in het Oude Testament. Op het moment dat er hongersnood is, op het moment dat Israël in nood verkeert. Heel de wereld verkeert in nood, horen we. En uiteindelijk is Jozef degene die mag bepalen wie dat brood ontvangt en wie niet. En die taak die heeft hij nog steeds. Die heeft hij op het moment dat hij de zorg krijgt over Maria en Jezus, over het levende brood. En die taak die heeft hij nog over het mystieke lichaam van Christus, dat de kerk is. Want Jezus Christus blijft onder ons aanwezig. Hij blijft onder ons aanwezig in de heilige mis, in de Eucharistie. En in de Eucharistische gave blijft hij het levende brood, het woord dat echt vlees wordt. En over dat mystieke lichaam is Jozef als beschermer aangesteld. Dat is in 1870 ook letterlijk gebeurd. Hij is patroon van onze kerk geworden. Of in ieder geval die titel heeft hij gekregen. Dat was hij natuurlijk daarvoor ook al wel. Maar waar het om gaat is dat Jozef dus blijkbaar ook in de nieuwtestamentische zin van het woord de beheerder is van de graanschuren van Israël. Want wat zijn de graanschuren van Israël op dit moment? De tabernakels waar het levende brood, de heilige hostie, wordt bewaakt. En in die zin is het een prachtig beeld dat we samen met Sint Jozef de diepere betekenis kunnen leren begrijpen van wie Christus is en hoe hij wordt uitgereikt aan het volk in nood. En laten we eerlijk zijn, het volk wereldwijd is in diepe nood. Want wat is de hongersnood van dit moment? Vooral natuurlijk het geloofsafval. Het gebrek aan geloof. Op het moment dat we niet meer geloven, hebben we geen honger meer naar God. En op het moment dat we in die hongersnood verkeren, is het Sint Jozef die uiteindelijk ons zal thuisbrengen bij Jezus, bij het levende brood. Ite ad Jozef, zegt de farao dan ook. Ga naar Jozef, hij zal je thuisbrengen bij het levende brood. En dat is ook een prachtige aansporing voor ons in de komende dagen op weg naar Pasen. Ga naar Sint Jozef in uw gebed. Bid elke dag tot hem. Leer een gebedje uit je hoofd tot deze grote heilige, zodat we met hem een soortgelijke relatie krijgen als met Maria. Tot Maria bidden we elke dag. Maar laten we zorgen dat we dat gebed uitbreiden door ook elke dag tot Sint Jozef te bidden. En heel concreet, vraag dat hij ook de verborgen kant van ons leven heiligt. We weten Sint Jozef, aan wie de engel verschijnt in zijn droom meerdere keren, bid dat God ook in onze dromen ons mag heiligen. Dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar dat is het absoluut niet. We zien namelijk in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament dat ook in dromen God werkzaam kan zijn. En in het leven van Sint Jozef zelfs tot 4 maal toe heel krachtig. Alle instructies die Jozef van God krijgt, gebeuren in een droom. Dus bid daarom dat Sint Jozef de patroon mag zijn, de beschermer ook van uw dromen. En dat God ook die verborgen kant van uw leven heiligt, zodat God ook aanwezig is in uw dromen. Want op het moment dat niet alleen die zichtbare kant van het alledaagse leven waarin we wakker zijn, wordt geheiligd, maar ook die meer onzichtbare kant, die mysterieuze verborgen kant van de slaap, dan zullen we zien dat we sprongen maken in ons geloof. En dan zal het ook zo zijn, zoals de heilige Pierre-Julien Aymar ook zegt, op het moment dat God een ziel wil verheffen tot grotere hoogte en tot grotere diepte, zal die altijd aan die ziel een hele bijzondere devotie voor Sint Jozef geven. Omdat Sint Jozef natuurlijk in de verborgenheid van 30 jaar huiselijk leven de leider was die Christus van meer nabij heeft leren kennen dan welke andere heilige ook. Nou, ik hoop dat u samen met Sint Jozef optrekt naar het grote paasfeest. U weet, Jozef heeft Jezus moeten beschermen tegen de dood. Allereerst de dood die Herodes voor ogen had. Hij heeft Jezus moeten missen toen hij 3 dagen zoek was in de tempel. Dat hij na 3 dagen pas wordt teruggevonden. Dus hij heeft in die zin ook al de pijn moeten ervaren die Maria later zal ervaren als Jezus 3 dagen dood is en de 3e dag pas opstaat uit de dood. Dus hij heeft wel degelijk ook al dat kruis gevoeld nog voordat het kruis daadwerkelijk op de aarde geplant werd. Nou, ik hoop dat u samen met Sint Jozef uw gebeden weet te verdiepen en dat u op die manier ook met een nieuwe blik het grote op handen zijnde paasfeest kunt zien. Ik wens u verder een hele goede en gezegende dag toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.